Zo, goedemorgen allemaal. Ja, dat is 4 maanden geleden dat ik hier ook stond. Dat is best gek eigenlijk. Hè? 4 maanden geen duidelijk woord van God voor de gemeente. Maar gelukkig, we zijn er weer. En ik wil vandaag spreken over een uitdrukking die veel in het Oude Testament voorkomt. En dat is de uitdrukking, de tekst, de vreze des Heren is het begin van wijsheid. Dat staat een aantal keer in Spreuken en in de psalmen. Dus de vreze des Heren is het begin van kennis of van wijsheid. Maar ik begin met een tekst uit Hebreeën 12. En dan mag je meelezen, Hebreeën 12 vers 1 en 2. Hebreeën 12 volgt natuurlijk op Hebreeën 11. En daarin staat, dat is het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Er worden heel veel mannen en vrouwen genoemd uit het Oude Testament, die in alle omstandigheden vast bleven houden aan God, aan zijn woord, aan zijn opdracht. Mannen en vrouwen die werden tegengewerkt, die lang geen plezierig leven hadden, maar wel vastberaden, standvastig op Gods woord stonden en hem trouw bleven. En dat worden de geloofshelden genoemd. En die geloofshelden die hebben soms een goed leven gehad en soms een moeilijk leven gehad. Maar dat maakte hun niks uit. Ze bleven trouw aan God en daarom worden ze de helden genoemd. En in Hebreeën 12 begint het dan met: laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Er wordt gevraagd om dit leven, dat is een soort wedloop, een soort wedstrijd. En dan gaat het niet om te winnen, om als eerste over de streep te komen, maar het gaat erom dat je die streep wel haalt. En dat is belangrijk. Niet wie is de beste, wie is de snelste, wie doet het allemaal heel perfect en zo. Nee, het gaat erom, haal je die eindstreep. Vergelijk het maar met een marathon. Nou, ik heb hem nooit gelopen, ik zal het ook nooit doen, want ik haal die eindstreep zeker niet. Maar het gaat erom, je krijgt aan het eind, als je dat hebt gehaald, krijg je een beloning. Een aandenken daarvan. De kunst is om hem te halen. Een elfstedentocht, dat soort dingen. Een wedloop en dan proberen de eindstreep te halen. Nou, wij lopen een wedloop in dit leven. En die wedloop, dat moet je doen met volharding. Volharden in geloof in God. Volharden in zijn aanwezigheid en gaan met zijn kracht. En daarbij moeten we het oog gericht houden op Jezus, want hij is onze leidsman. Hij is de leidsman. Hij is de hoogste leider in ons leven. En hij is ook de voleinder van ons geloof. Ons geloof schiet tekort. Tenminste, mijn geloof wel. Als ik het geloof had van Jezus, dan zou ik hele andere dingen doen. Dan zou ik doen wat Jezus deed. Ik kan dat niet. Mijn geloof schiet daarin tekort. Maar hij maakt het vol. Hij voleindigt het. Hij voltooit het zo dat ik die eindstreep kan halen en de beloning aan het eind in ontvangst mag nemen. En hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. Hij is belachelijk gemaakt. Hij is vernederd. Hij is vervolgd. Ze hebben hem, de hoogste leiders hebben hem niet willen accepteren. Ze hebben hem echt vernederd en belachelijk gemaakt. Maar hij heeft dat laten gebeuren tot aan de dood aan het kruis. Hij heeft overwonnen, heeft de dood overwonnen en hij zit aan de rechterhand van God. Jezus is onze leidsman, de hoogste leidsman. Jezus is ook, zoals Johannes schrijft, het woord van God. Dus het woord van God is onze leidsman. Aan het woord van God moeten we ons vastklampen. Dat moet ons leiden. Dat neemt de eerste plaats in ons leven. Boven alle andere adviezen en leiders die wij kennen in deze wereld, staat het woord van God. Dus als je ergens mee kampt, met ziekte, met moeite, met verdriet, met boosheid, teleurstelling, met angst, noem maar op. Raadpleeg eerst Jezus, zoek eerst een uitkomst in de Bijbel. En dat is de leiding die werkt, die oplossingen geeft. Dan vind je de wijze, de juiste antwoorden. En dat kan zijn via een persoon, een dokter, een ziekenhuis, een vriend, een broeder, een zuster, een Bijbelvers. Maar hoe dan ook, hij leidt je daar naartoe. Dan die verse uit het Oude Testament. De vreze des Heren. Dat is het begin van wijsheid. En de nieuwere vertalingen staat: ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid. En dat is goed vertaald omdat vrezen ook een soort van angst, bang zijn met zich meebrengt in onze taal. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Vrezen, ontzag, respect, eerbied voor de Heer. Dat is het begin van wijsheid. En geen angst. Er is juist geen angst als je bij Jezus komt, als je bij God komt. Als je ontmoetingen ziet in de Bijbel met bijvoorbeeld Gideon die de engel van de Heer ontmoet. Jezus die na zijn opstanding bij de discipelen plotseling verschijnt, dan zijn ze bang. En het eerste wat wordt gezegd is: wees niet bevreesd, wees niet bang. Voor hem hoeven we niet bang te zijn. Johannes, de apostel, die eigenlijk de meest intieme band had met Jezus, als mens heeft hij 3 jaar met hem gewandeld, is op Patmos, daar is hij naartoe verbannen, en dan heeft hij een visioen van Jezus. Maar niet die Jezus zoals hij hem kende, waar hij 3 jaar mee had gewandeld. Maar Jezus als de opgestane Heer en als een strijder die de oordelen in openbaringen gaat uitvoeren. En hij schrikt niet, dat is veel erger. Hij valt als dood aan zijn voeten van Jezus. Zo bang is hij, want zo indrukwekkend is die verschijning. En Jezus raakt hem aan, legt zijn hand op hem en hij zegt: wees niet bang. Ook voor het oordeel, als wij overlijden, dan hoef je niet bang te zijn voor een veroordeling. Want je komt niet in Gods oordeel als je het met hem in orde hebt gemaakt. Als je door Christus, door Jezus, verzoend bent met God de Vader. Als je, als het ware, één met Jezus bent geworden. Dat wordt zo mooi gezegd in de doop, dan word je één wezen, één plant met hem. Je bent gestorven met hem en je bent opgestaan met hem. En als je dan, wat de Bijbel zegt, in Christus bent, dan is er geen veroordeling. En die eenheid is zo'n intieme relatie, zoals je het kunt vergelijken met een man en een vrouw in een huwelijk. En die eenheid die moet je koesteren. En die intimiteit die moet je zoeken. Die moet je steeds opnieuw activeren. Daar moet je naar op uit. Jezus zegt: ga je binnenkamer in om te bidden. Om contact met hem, met de Vader te maken. Ga je binnenkamer in. Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt. Jezus had geen huis. Tenminste, hij had wel een huis, maar hij was er bijna nooit. En hij ging dan naar een rustige, een eenzame plaats. Soms in de bergen, soms in de velden. Hij zocht een eenzame plaats op. Adelaine had het verleden week over de Biesbos. Lekker 's morgens vroeg, je komt geen mens tegen. Een heerlijke, eenzame plaats om de rust te vinden en God te ontmoeten. Hij laat zich in die rust vinden. Wie zoekt, die zal hem zeker vinden. En Adelaine deed dat in de Biesbos. Hij moest alleen even uitkijken dat het water niet te hoog werd. Anders had hij hier nou niet meer kunnen zijn. Maar ook dat is gelukkig weer goed gekomen. Maak contact met Jezus. Onderhoud die relatie. Praat met hem. Luister naar hem. Heel belangrijk. Ook als je Jezus niet kent, als je geen relatie met hem hebt, hoef je niet bang te zijn. Hij zegt: ieder die naar mij toe komt, die mij zoekt, die stuur ik echt niet weg. Je bent altijd welkom bij Jezus. En bij Jezus vind je genade, vind je vergeving, vind je rust, vind je vrede voor je ziel. Vrezen is dus ontzag, eerbied voor hem, voor God de Vader, voor het werk wat hij heeft gedaan, voor die onvoorstelbaar mooie schepping waarin wij mogen leven. Het is zo'n wonderlijk iets. Hè? Ik ben dit jaar, zijn we op vakantie in Nederland gebleven. En dat is best goed om eens te doen, want het land is veel mooier dan je denkt. Veel mooier dan je, ja, misschien zijn er mensen die er al lang doorheen zijn gefietst en gedaan, maar ik had dat nog niet zo heel uitbundig gedaan. En dan kom je maar op twee plekken, maar het is zo mooi. Nou, ik heb meer plekken in de wereld gezien, maar ik ben altijd weer vol verwondering en bewondering voor degene die dat gemaakt heeft. En dan kan je ook, als je die dingen ziet, dan kan je ook niet bedenken van, oh, maar dat is door toeval ontstaan of zo. Dat heeft zichzelf gevormd. Nou, vergeet het maar, er is een machtige hand die die dingen in het leven heeft geroepen. De fauna, de flora, het is Gods werk. En hoe meer je daar juist in die rust naar gaat kijken en gaat zien, dan verwonder je je en dan kan je alleen maar zeggen, prijs de Heer, hij is geweldig. Ontzag voor zijn schepping, ontzag voor zijn woord, want zijn woord is leven. Psalm 119, daar wees Johan ons een paar weken geleden op. Psalm 119, Gods woord geeft rust, geeft vrede, geeft leven, geeft inzicht, geeft wijsheid. Het is zo belangrijk om ons daarmee bezig te houden. En dat ontzag is het begin van wijsheid. Dat betekent als je niet daarmee begint met ontzag voor God en voor zijn woord en voor zijn werk, dan word je ook niet wijs. Het klinkt even gek, want er zijn zoveel mensen die wijs zijn in deze wereld, maar er is een verschil tussen wereldse wijsheid en goddelijke wijsheid. En die wereldse wijsheid, die kunnen je misschien een hele goede carrière brengen, die kunnen je misschien een mooie positie geven, veel waardering van mensen misschien, ze kunnen je misschien rijk maken, weelderig maken. En dan heb je heerlijk geleefd en dan houdt het toch een keer op. En daar ga je dan met je wijsheid. Die gaat met je mee het graf in. Goddelijke wijsheid, die brengt je hele andere dingen. Die laat je zien wat nou de werkelijke betekenis is om een mens te zijn. Anders dan een dier te zijn. Om een geest te hebben waarmee je met hem, de schepper, kan communiceren. Goddelijke wijsheid geeft je inzicht in waarom ben je er? Waarom heeft God die aarde gemaakt? Wat is zijn bedoeling ervan? Goddelijke wijsheid geeft je uitkomsten in moeilijkheden die een wereldse wijsheid nooit kan geven. Goddelijke wijsheid laat je het werkelijke doel zien waarom jij een plek mag innemen in deze wereld. En wat jouw taak hier mag zijn. En dat is goddelijke wijsheid en die geeft je ook dat jouw leven niet na die 80, 90, 100 jaar ophoudt, maar dat alleen maar je lichaam ophoudt, maar dat het leven in jou doorgaat voor de eeuwigheid bij God de Vader. En daar is het goed. Goddelijke wijsheid leert je ook de werken van de duisternis zien. Je kunt onderscheiden wat is van boven en wat is van beneden. Wat is goed in Gods ogen en wat is slecht in Gods ogen. Hoe is de boze, de Satan, bezig met de wereld van God af te trekken? Wat zijn zijn plannen? Waar werkt hij? En hoe kan ik mij daartegen verzetten? Hoe moet ik daarmee omgaan? Wij leven in een periode waarin er beslissingen zijn genomen over hoe wij momenteel moeten leven. We zijn in een hele hoop dingen beperkt geworden door de overheid. En dat zijn allemaal beslissingen die zijn voortgekomen uit menselijke wijsheid. Ze zijn nooit in gebed gebracht. De regeerders over ons hebben eigenlijk niets met God, de meeste tenminste niet. Een outbreak management team en een RIVM, die hebben alleen maar hun wereldse wijsheid. Er is geen overleg geweest met geestelijke leiders. Ze zijn ons opgelegd en wij moeten ons daaraan houden. En we merken ook dat het een beetje een rommelig geheel is. Ik mag hier staan, want ik heb grote afstand tot jullie. Maar dichterbij dan 1,5 meter mag ik niet. Maar als ik nou naar een sekswerker toe ga, dan mag dat weer wel. Vreemde regels. Ik hoorde van het RIVM, ik mag gerust een haring eten, dat kan geen kwaad. Want het virus gaat niet via je handen. Maar ik moet wel overal waar ik kom eerst mijn handen wassen. Ik snap er allemaal niet zoveel van, eerlijk gezegd. Maar dat komt ook omdat er verschillende wetenschappers worden omdat er een bepaalde groep wetenschappers wordt raadgepleegd. En heel veel doktoren hebben een brandbrief geschreven van deze regels, die zijn eerder slecht dan goed. En daar wordt dan weer weinig mee gedaan. Wij hebben ermee te maken, er zijn beslissingen genomen, we moeten dingen volgen. En sommige mensen, overdrijven, zijn bang geworden. Ik mis best mensen in deze kerk, omdat ze het eng vinden om te zingen of om met veel mensen bij elkaar te komen. En de angst kan gaan regeren. Ik weet nog dat zo'n update, dat Rutte zei van, er mag niet worden gezongen in de kerk. En bij een politiek debat ondervroeg Van Staaijem. En die zei van, maar klopt dat nou wel? Is dat nou wel een regel? Nou, na een discussie moest zowel Rutte als De Jong toegeven, nee, dat is eigenlijk ons idee, maar het is geen voorschrift. Maar heel veel mensen durven niet meer te zingen in de kerk. En dat zijn toch wel hele vervelende dingen. En ik zie ons niet het advies van Rutte opvolgen om prijs de Heer te zeggen. Fluisterend zingen, neurien in de kerk. Dat gaat niet, hè? Ik wil zeggen, prijs de Heer, want Hij is goed. En we moeten Hem loven en prijzen. Wat vraagt God van ons? Hij vraagt ontzag voor Hem en Hem op de eerste plaats te stellen. En ik vond die lofprijs die wij hadden vandaag, dat begon met samen in de naam van Jezus. Samen. Dat staat op zoveel plaatsen in de Bijbel. Kom samen. Verhoog Hem samen. Aanbid Hem samen. Eenparig bidden. In te midden van de gemeente zal ik u lof prijzen. Het tweede lied was, als wij samenkomen. Ja, als wij samenkomen. En dan was er, breng ons samen. Ja, hele goede liederen, want het gaat erom dat God zegt, jullie zijn een gemeente en dan heb je gemeenschap met elkaar. En er zijn regels geweest die ons dat onmogelijk willen maken. En daar moeten we goed acht op geven hoe wij dat gaan, nou, hoe wij daarmee om zullen gaan. Jezus zegt, of God zegt in zijn woord, wie lof offert, baant de weg dat hij mijn heil zal zien. Mijn heil is mijn genezing. Nou, in die coronatijd, van die ziektetijd, is het dus goed om lof te offeren, want dat brengt genezing. Maar lof offeren mag nou juist niet meer. Nou, mensen, we moeten God echt raadplegen in deze dingen. We moeten echt kijken hoe we daar wijs mee kunnen omgaan. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn, want er is wel wat aan de hand. En afstand nemen is goed, ventileren is goed, maar God wil wel onze lof ontvangen en merken dat we Hem hoger achten als leidsman dan al onze politieke leiders. Petrus en Johannes, die werden gevangen genomen omdat ze een weldaad hadden gedaan aan een man die 40 jaar verlamd was geweest. En ze hebben hem genezen in de naam van Jezus. En dat werd bekend bij de hoge priester Caiaphas en bij al die mannen die Jezus hebben laten kruisigen. En Petrus en Johannes werden gearresteerd. Waarom? Omdat ze een weldaad hadden gedaan. Zo zegt Petrus het ook. Worden wij nou hier staan wij nou hier terecht omdat we een weldaad hebben gedaan? Hij had vrijmoedigheid om met of tegen die mannen te ageren. Ze konden er ook niks tegen inbrengen. Dus het enige wat ze zeiden, we laten jullie vrij, maar praat nooit meer over de naam Jezus. Vergeet die naam, dan zijn jullie vrij. En wat zeggen Petrus en Johannes? Oordeel zelf nou eens een keer, wie moeten wij meer gehoorzamen, God of de mensen? En hij zegt erachteraan, maar wij zullen niet nalaten om over Jezus te praten. Natuurlijk niet, we gaan niet nalaten om over Jezus te praten. We zijn hem zo dankbaar, hij is onze Heer, onze Redder, onze Leidsman. Die naam is de naam boven alle namen. Er is geen andere naam door wie een mens gered kan worden van de eeuwige ondergang. Die naam moet bekend zijn, die mogen we nooit weg laten drukken door wat voor overheid dan ook. Daniel, een hoofdstuk Daniel 6, is een mooi verhaal. Daniel is een prins, een Joodse prins, maar hij is op jonge leeftijd al gevangen genomen door de Babyloniërs, door Nebukadnezar. Hij groeit op aan het hof van Nebukadnezar en degenen die daarna de leiding hebben. En hij wordt wijsgemaakt in alle wijsheid van Babylon en dat is voornamelijk astrologie. Maar Daniel blijkt veel wijzer te zijn dan al die Babylonische wijsgeren. En hij krijgt dan ook een hoge positie samen met nog een paar andere Babyloniërs in dat koninkrijk van toen koning Darius. En hij had een wijsheid die alle menselijke wijsheid te boven ging, want hij had wijsheid van God. En Darius merkte dat wel en hij dacht, dat is iemand, daar kan ik met al mijn problemen kwijt. Maar die andere wijsgeren, die werden jaloers. En die bedachten een plan om Daniel te gronden te richten. En die zeiden van, weet je wat we doen? We gaan naar de koning en we eren hem. We geven hem zoveel eer dat hij helemaal naast zijn schoenen gaat lopen van verwaandheid. En we leggen hem een plan voor. En ze gaan naar die koning en ze zeggen, koning, leef in eeuwigheid. Nou, dat is niet zo moeilijk om te zeggen, dat gebeurt toch niet. Maar dat zeggen ze wel. Koning, leef in eeuwigheid. U bent zo wijs. Het zou verstandig zijn als niemand in uw koninkrijk nog maar een verzoek mag richten aan een of andere god of aan wie dan ook, behalve aan u. Alleen maar aan u, omdat u de wijsheid heeft. En die koning die vond dat een geweldig idee, want die dacht, ja, ik ben een wijze koning. En als ik het niet weet, dan vraag ik het wel aan Daniel. Dus die zegt, dat is goed, maar zeggen die mannen, iemand die deze wet overtreedt, die moet in de leeuwenkuil gegooid worden. Goed, zegt die koning, maak daar maar een wet van Mede en Perzen van, dat gaat gebeuren. En dus wordt die wet uitgeschreven. Niemand mag ook maar één of andere god aanroepen, behalve de koning Darius. En dan staat er in Daniel 6 vers 11, toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Precies zoals zijn gewoonte was. Hij had lak aan dat bevel. Het kon hem niks schelen, leeuwenkuil of geen leeuwenkuil. Ik dien mijn God, ik aanbid hem zoals ik gewend was. En dat heeft consequenties. Hij werd in die leeuwenkuil gegooid. En dat zijn diepe kuilen, daar word je ingegooid en daar zijn nogal uitgehongerde leeuwen in, dus die lusten wel een hapje. En die koning Darius die vond het verschrikkelijk, maar het was zijn eigen wet, hij kon daar niet onderuit. En de volgende dag gaat die koning naar die leeuwenkuil toe en dan merkt hij dat Daniel nog leeft. Sterker nog, dat er geen schrammetje op hem te vinden is. Dat die leeuwen niets hebben gedaan. Hij laat hem uit die leeuwenkuil halen en hij zegt, nu weet ik dat jouw God zo machtig is, daar kan niemand tegenop. En hij geeft een bevel om die God te eren en te aanbidden. Dus het tegenovergestelde van wat die wijsgeren wilden, wordt bereikt. Ze wilden Daniel en zijn God monddood maken. En God wordt geloofd en geprezen omdat Daniel niet boog. Die mannen die dat hadden bedacht, die worden vervolgens in die leeuwenkuil gegooid. En nog voor ze de grond hadden bereikt, waren ze al opgepeuzeld. En het eindigt in dat hoofdstuk met het laatste vers, vers 29. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Het ging Daniel voorspoedig. God gehoorzamen geeft grote zegen. En hij geeft kracht, ook in moeilijke tijden. Ook als je een bedreiging ondergaat waarvan je denkt, dit gaat mij mijn leven kosten. God geeft kracht om het te doen. Er zijn ook mensen die wel gestorven zijn, die wel veel apostelen zijn gedood. Maar hoe dan ook, ze houden vol, ze hebben met volharding die wedloop gelopen. Soms geeft God een uitkomst en soms laat God het toe. Maar het gaat uiteindelijk niet om dat leven hier, maar om het leven in de eeuwigheid. Hij is bij je in ziekte, in nood, in tegenslag. Hij geeft wijze raad als je hem vreest. Hij is de wonderbare raadsman en we hebben hem nodig. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Veel mensen zeggen, op grond van wat er nu in de wereld gebeurt, er komt een tweede coronagolf. En dan kunnen er weer hele rare dingen gebeuren, want er was al een wet in de maak die per 1 september had moeten ingaan. En die wet die kan al onze vrijheden om samen te komen, om te zingen, om wat dan ook, had die kunnen beperken. Gelukkig leven we hier niet in China en is die wet niet aangenomen, is die aangepast, maar dingen blijven in de lucht hangen. En we weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Misschien komt er helemaal geen tweede golf. Misschien komt er wel iets anders. De wereld gaat, zeggen men, een enorme economische crisis tegemoet vanwege al die pakketten geld die in economieën zijn gepompt. Ja, en hoe meer je ergens inpompt, hoe minder het waard wordt. Hoe minder, als je, waar veel van is, is weinig waard. Dat is het enige wat ik van de economieleraar heb begrepen. En waar weinig van is, is veel waard. En als je dus veel geld drukt, dan wordt het weinig waard. De mensen met hun loon, met een uitkering, die kunnen dan dus voor een groot probleem komen. Hoe dan ook, rustig wordt het niet. Dat zie je in deze hele wereld. Overal zijn opstandjes, rellen tegen de overheden. En ook in ons mooie Nederland is er van alles en nog wat gaande. Het lijkt erop dat we malievelden tekortkomen om al die mensen die onvrede in hun lijf hebben, om die de ruimte te geven om te protesteren. Rustig wordt het pas als Jezus terugkomt om deze aarde te gaan besturen. En misschien zijn al die moeilijkheden die er nu zijn en die nog gaan komen, misschien zijn al die moeilijkheden wel dingen die God toelaat om de mensen erop te wijzen, let erop, het gaat niet alleen om het hier en het nu. Er is meer aan de hand. Het leven is zoveel meer waard. Je kunt zoveel meer goeds vinden als je bij mij komt. En daarin hebben wij een enorme taak. Want wij zijn het licht der wereld. En als het om ons heen duister wordt door onrust, door onlust, door tekorten, door ziekte, door wat dan ook, als de duisternis toegrijpt, dan zijn wij het licht van de wereld. En als wij dan wegkruipen en onszelf opsluiten in onze huizen en niet meer samenkomen en niet meer onze stem laten horen en niet meer God durven loven en prijzen, dan wint de vorst van de duisternis. En die is echt bezig in de hele wereld. En dat zie je omdat over de hele wereld de dingen allemaal op dezelfde manier verlopen. En dan wint de vorst van de duisternis. En wij zijn het zout der aarde. Maar Jezus zegt, als het zout zijn kracht verliest, dan deugt het nergens meer voor, dan wordt het vertrapt. En die vorst van die duisternis, die wil niks liever dan die christenen monddood maken en vertrappen. En dat moeten wij nooit laten gebeuren. We moeten God erkennen, hem vrezen, hem op de eerste plaats zetten en hem gehoorzamen boven alle andere adviezen. Hem eren, loven, aanbidden, samenkomen. Dan leer je ook wijs te handelen. En iedereen moet hier natuurlijk zijn eigen beslissingen nemen. Dat is wel belangrijk. Want ik moet je niks opleggen. Je moet je ook niks laten opleggen. Maar ik zeg wel, raadpleeg eerst de Heer en luister vervolgens eens naar wat andere deskundigen daarover te zeggen hebben. Maar God, Jezus, is onze leidsman. Altijd. Hou dat voor ogen. En als je bij hem bent en met hem optrekt, dan hoef je niet te vrezen, dan hoef je niet bang te zijn. Dan krijg je misschien klappen van de wereld en voor de wereld ben je misschien een loser, maar uiteindelijk ben je net als al die geloofshelden meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad. Amen.